Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hof uit Dodewaard zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de hervormd gereformeerde jeugdbond, de HGJB. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het leerstoel van de gereformeerde bond. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 in Siependaal, te Tiel. Mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b, die tijdelijk in de Tollekamp in Wageningen verblijft. Mevrouw De Wit van Lent, Lindenhoflaan 11a, die in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel is opgenomen. Voor mevrouw De Vogel Vreugdenheel, Kerkstraat 17, die morgen voor een dagopname naar het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen moet. En voor de heer Van Kleef, Bonengraafseweg 16, die voor een operatieve ingreep opgenomen moet worden in het Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis te Amsterdam. Danken mogen we met de heer en mevrouw Van Brenk Vink, Lindenhoflaan 3, die afgelopen donderdag 10 februari 60 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten deze week. Vanavond na de dienst is er jongerencontactkring. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdagavond is er de Alpha-cursus. Donderdagavond is ook de avond voor de vrijwilligers van de hulpdienst Ochten Eldik. U bent hier allen, ook als u geen vrijwilliger bent, van harte uitgenodigd. Ook bent u van harte welkom als u zich nog niet heeft opgegeven. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 71, vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. Het 17e vers van Psalm 71. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u allen rijkelijk geschonken van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar zingen het Psalm 33, daarvan het 10e en het 11e vers. We zingen samen uit Psalm 33, Het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen uit de nood. En het elfde, laat ons alom zijn lof ontvouwen. 10 en 11 van Psalm 33. Gemeente, nadat we met elkaar ons geloof beleden hebben, willen we samen zingen uit Psalm 103, het 11e vers. Looft, looft den Heer, gij zijne legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren. Het 11e vers van Psalm 103. Gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen mogen wij ook vanavond belijdenis doen van ons geloof. En we doen dat aan de hand van de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ik nodig u en ook jullie uit om met mij te belijden in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen een zegen vragen over de dienst van vanavond. Goede tiere God en hemelse Vader, zo mogen we voor de tweede keer misschien wel op deze dag, of anders voor de eerste keer, samenkomen in uw huis. Op deze dag, Heere, die u van alle andere dagen afgezonderd heeft, opdat u bepaald heeft dat er een rustdag zal zijn naast alle andere dagen waarop wij ons dagelijks werk zullen doen. En opdat we ons op deze dag in een bijzondere manier in uw weg zouden begeven. Ons zouden stellen onder het woord, onder de bediening der verzoening. Opdat we ons op deze dag op een bijzondere manier zouden begeven de dienst om u de lof te brengen. Looft, looft en Heer. Gij zijn de lege scharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Want Heere, zo mogen wij vandaag horen, vanavond ook horen, over uw liefde en uw trouw, uw barmhartigheid en uw genade die u nog wil uitbreiden, elke keer opnieuw. Opdat mensen bemoedigd zouden worden, opdat mensen zouden gestimuleerd worden om zich te richten op u. Opdat de hemel, de aarde, de zeeën, berg en dal, hoe ver men ook uw schepter ziet regeren, uw naam en grote deugden zou eren. Want daarom, Heere, komt u in uw woord tot ons, opdat wij ons in aanbidding zou neerbuigen voor u die onze koning bent en die tot ons komt in de Heere Jezus Christus, opdat de mens op deze aarde u hun leven zouden geven, u zouden aanbidden, loven en prijzen. En Heere, wat is het dan ook waard dat wij dat doen? Want Heere, dan mogen wij erkennen uw grootheid, uw macht en majesteit. Dan mogen wij erkennen, Heere, dat u in uw genade naar ons omziet. En als wij onszelf een beetje kennen, juist ook in het licht van uw wet, dan mogen wij ons daar inderdaad over verwonderen, Heere, want we hebben het zelf niet ernaar gemaakt, ook niet in de week die achter ons ligt, dat u zo met uw liefde naar ons toe zou komen. Want wij moeten u belijden, Heere, dat er aan onze kant zoveel is gebeurd en gedaan, wat niet in overeenstemming was met uw heilige wet, met het woord dat u ons gaf, waarlangs wij zouden leven. Heren, we belijden u onze schuld en bidden u of u dat genadig wilt vergeven. Maar heren, tegelijkertijd ook dat u ons door uw heilige geest nabij wilt zijn, opdat we zo ons vanavond ook met een heilbegeerig hart onder uw woord hebben begeven en naar u zullen luisteren wat u zo vanavond ook door uw woord en geest ons te zeggen heeft. En wilt u ons dan geven, heren, dat een woord mogen vinden waarin we ook het onze kunnen meenemen, waarin we bemoedigd mogen worden, versterkt mogen worden, aangespoord mogen worden, vermaand mogen worden. Want het kan zijn, heren, dat er onder de bediening van uw woord dingen weggedaan moeten worden, dat we inderdaad ons aangesproken voelen in die zin dat wij duidelijkheid krijgen over zaken die eigenlijk niet passen in ons leven. Maar aan de andere kant, heren, kan het toch ook zijn dat uw woord als balsem is in de wonden. Heren, dat we zo bemoedigd mogen worden en begeesterd mogen worden om ons nog nadrukkelijker in uw dienst te begeven, dat we dat ook met alle liefde zullen doen. We bidden u vanavond, heren, dat er een woord mag zijn voor ouderen en voor jongeren. Want zoals zo vaak, heren, wanneer we de Bijbel lezen, openslaan, dan is dat best moeilijk. En dan is het allemaal niet zo 1, 2, 3 duidelijk. En daartoe hebben we in de afgelopen dagen, heren, ook de prediking van vanavond opnieuw mogen voorbereiden. En we bidden u, heren, dat we dat woord ook mogen overbrengen, opdat het ons zal stichten, ons zal bouwen op dat ene fundament, heren, dat u gelegd hebt in uw zoon, de Heer Jezus Christus, de Zoon uwer liefde. En wilt u dan zo bij ons zijn, heren, bij ouderen en bij jongeren, opdat wat er gezegd wordt begrepen mag worden. En dat we zo met ons hart ook getrokken worden op het heil in de genade van de Heer Jezus Christus. Heren, wil zo met ons zijn, zoals we in de kerk zijn vanavond. Maar we bidden u dat ook voor diegenen die met ons meeluisteren, op welke manier dan ook. Want heren, ook als we thuis zijn en we luisteren, dan hebben we uw zegen nodig. Ook in het horen, in het meezingen, in het bidden, in het danken. In het geven en meegeven, meedelen van wat wij hebben. En wat we u in alle bescheidenheid, heren, mogen rijken, aanreiken om de dienst van u ook op deze plaats voortgang te laten hebben en andere handreiking te doen die niet hebben. Heren, zo bidden wij u om een zegen in deze dienst voor allen die daarbij betrokken zijn, allen die een taak hebben in deze dienst. Mag het alles ook vanavond meewerken tot eer en verheerlijking van uw naam. En dat we zo, heren, inderdaad gebouwd mogen worden in de Heere Jezus Christus. Dat is onze bede ook vanavond. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil u vragen om vanavond met elkaar te lezen uit de eerste algemene brief van de apostel Petrus. Het eerste hoofdstuk. En we lezen daar de eerste 12 versen. 1 Petrus 1, vers 1 tot 12. Ik heb wel eens gezegd dat de apostel Paulus moeilijk schrijft. Maar wanneer we deze woorden uit de eerste brief van Petrus lezen, dan is dat ook dat niet eenvoudig. Laten we horen naar wat de schrift hier zegt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden en in welke de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de lezing van dit eerste gedeelte uit de eerste brief van de apostel Petrus. Ik zou vanavond met u willen nadenken over de versen 3 en 4 van dit gedeelte, ook in de samenhang met dit gelezen schriftgedeelte. Versen 3 en 4: gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Voor we dat gaan doen, willen we eerst samen zingen. En we doen dat uit Psalm 107 ter toeleiding tot de prediking. Het eerste en het vierde vers. Ik noemde u Psalm 107, de versen 1 en vers 4. Looft, looft den Heer gestadig. En het vierde vers: God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. 1 en 4 van Psalm 107. Gemeente, na de prediking wil ik u vragen om te zingen uit Psalm 68, het tweede en het tiende vers, zonder dat dat nader wordt aangekondigd. 68, 2 en 10. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gemeente des Heren, er bestaat in de oude Griekse mythe een verhaal over de oppergod Zeus. Dat is de mythe over de doos van Pandora. Misschien heeft iemand van u of van jullie daar wel eens over gehoord. Misschien wel van Pandora, maar weet het verhaal niet. Ik zal het kort vertellen. De god van het vuur, genaamd Hephaestus, die maakte, zo vertelt deze mythe, in zijn werkplaats de eerste vrouw. En hij noemde haar Pandora. Dat was aanvankelijk een metalen beeld, maar dat was zo mooi gemaakt, zo mooi, dat Zeus besloot om het leven aan dat beeld te schenken. En toen gaven alle andere goden op haar beurt haar een geschenk. De een gaf schoonheid en de ander gaf kracht en weer iemand anders die gaf slimheid en weer iemand anders handigheid en overredingskracht en verder nog veel meer goede en ook slechte gaven. En er was een van de godinnen, Hera, die gaf haar de gave van de nieuwsgierigheid. Want dat zou haar niet met rust laten. En Zeus zond Pandora als geschenk aan Epimetheus, die haar tot vrouw maakte. En als huwelijksgeschenk kregen die twee een mooie doos, versierd met goud en allerlei mooie edelstenen erop. Maar die doos zat op slot. Maar Zeus had de sleutel erbij gegeven en tegen Pandora gezegd dat als ze gelukkig wilde leven, dat ze die doos niet open moest maken. Ja, en u voelt het al wel, dat geeft spanning natuurlijk. Vooral als je ook nog iets met nieuwsgierigheid te maken hebt, hè? Op een bepaald moment wint de nieuwsgierigheid het van de gehoorzaamheid. En Pandora opent die doos. En in één klap vlogen daar al die gaven die ze ontvangen hadden uit. Alle tegenslagen en onheil wat mensen konden treffen. Ziektes, verbittering, pijn, allerlei ander mogelijk kwaad. En ook de goede gaven ontsnapten. En die keerde weer terug naar de goden. En snel deed ze de deksel weer op de doos. Het was iets wat leeg. Was er nog één? Eén was er nog over. En die ene gave, dat was de gave van de hoop. De enige gave die de mensen nog mochten houden. Nou, u voelt eigenlijk wel dat is eigenlijk maar een schrale troost, niet? Als je alleen nog maar hoop hebt. En toch is dat voor heel veel mensen heel belangrijk. Dat merk ik ook wel als je met mensen in gesprek bent over allerlei dingen. Hoe vaak zeggen mensen dat ook niet, hè? Ik hoop maar, als ze in het ziekenhuis liggen, dat ik snel weer naar huis mag. Hopen. Of als je nog niet zo oud bent en je zit op school, dan zeg je, ik hoop dat ik een voldoende heb voor die repetitie. Of als je geen werk hebt, ik hoop dat ze me aannemen voor die sollicitatie. En dat ik weer aan het werk kan. Hoop. Gemeente, als wij dat woord in ons dagelijks leven gebruiken, dan heeft dat vaak ook iets onzekers in zich. Mensen kunnen zeggen, ik hoop dat ik erbij kan zijn op het feest. Maar dan moet ik tegen die tijd wel weer opgeknapt zijn. Of dan moet ik wel vrij kunnen krijgen van mijn werk. En als je soms bij wat oudere mensen bent, dan zouden ze tegen je kunnen zeggen, wij hopen dat we met elkaar dat huwelijksjubileum nog samen kunnen vieren. En Plato schijnt eens gezegd te hebben, niet zit de mens zozeer in het bloed als het hopen. Terwijl geen mens zeker kan zijn van wat hij hoopt. Gemeente, voor de apostel Petrus is het woord hoop een kernwoord. Iemand heeft eens gezegd, want hij gebruikt dat meerdere keren in zijn brief, wie wil weten wat geloof is, die moet vooral naar de apostel Paulus luisteren. En wie wil weten wat liefde is, die kan heel goed terecht bij Johannes. Maar wie wil weten wat de hoop betekent, die kan dat lezen bij Petrus. Aan het begin van zijn brief jubelt Petrus het uit wanneer hij de pen heeft gevat om een brief te schrijven aan de gemeentes in de omgeving die hij genoemd heeft. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Ja, tot een levende hoop. Daar was dus kennelijk in het leven van de lezers van de brief van Petrus een tijd dat ze geen hoop hadden. Nou, dode hoop, moet je dan zeggen. Maar dat is anders geworden, zegt Petrus. Ze hebben nou een levende hoop. Een gegronde hoop. En de mensen aan wie Petrus schrijft, die hadden dan ook een breuk meegemaakt. Het gaat volgens Petrus in de versen 1 om mensen die wonen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Zo lezen we in 1 Petrus 1. En dat zijn de aanduidingen van de gebiedsdelen in het noorden van het toenmalige Klein-Azië, het huidige Turkije. En wat voor mensen waren dat dan? Ja, dat is ook nog moeilijk te duiden. Als je 1 Petrus achter elkaar leest, dan ontdek je wel een aantal kenmerken. In 1 Petrus 1 vers 18... daar schrijft de apostel, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd. Zo zegt de Statenvertaling dat. En als we dan de Nieuwe Bijbelvertaling in hetzelfde vers laten zeggen, dan zegt dat u weet toch dat u niet door vergankelijke dingen zoals zilver of goud verlost bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen is overgeleverd. Dan heeft de apostel het over een zinloze levenswandel die is overgeleverd. En je kunt daaruit in ieder geval aflezen dat de mensen tot wie Petrus zich richt, dat die geen Joodse achtergrond hadden. Zij waren van huis uit heidenen, verkerende buiten de kring van het verbond van God. En dat sluit ook helemaal aan bij wat Petrus schrijft in hoofdstuk 2 vers 9. Vroeger leefden zij in de duisternis. Vroeger waren zij Gods volk niet. En in hoofdstuk 4 vers 3 daar vult Petrus dat oude leven nog verder in. En dan zegt hij het wel heel strak. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen volbracht en gewandeld in uitingen van losbandigheid en begeerten, in vormen van dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Zo zag dat oude leven zonder God eruit. En ook Paulus typeert dat oude leven in Efeze 2 als een leven zonder hoop. Een leven van eruit halen wat erin zit. Een leven van geen rekening houden met wat de Heere God wilde, wat de Heere geboden had. Een leven in losbandigheid en uitspattingen. Een leven van kik tot kik en van feestje tot feestje. Dat moest allemaal kunnen. Een ijdel leven, een leeg leven, een vluchtig leven, een zinloos leven, totdat, ja, totdat, zegt Petrus, jullie leven veranderd is. Want uw leven is veranderd. Gemeente, veranderen, dat doen we natuurlijk voortdurend, laten we eerlijk zijn. Er zijn kleine veranderingen en er zijn soms hele grote veranderingen. En u hebt dat misschien ook wel eens meegemaakt, een reunie van de middelbare school waarop u gezeten hebt. En dan kun je daar verschillende klasgenoten meemaken die mogelijk na een jaar of wat een bepaalde baan te hebben gehad, weer helemaal een nieuwe baan zijn begonnen. U hebt het zelf ook meegemaakt, niet zo lang geleden hadden we na, ik geloof van 40 jaar zo ongeveer, een reunie van de MULO waar ik op gezeten had. En ja, het is mezelf overkomen, een hele andere werkkring gekregen. En ja, dat, die tijd die kan zomaar zijn dat er een nieuwe uitdaging komt. Soms ook had iemand zijn leven helemaal over een andere boeg gegooid. Heel boeiend om te zien wat er zo van zo'n klas, nou noem het maar kinderen, want dan waren we toen toch, wat er van zo'n klas terechtkomt. Maar wat Petrus beschrijft, dat gaat veel dieper. Hij vergelijkt die verandering, moet u maar eens opletten in die teksten die we gelezen hebben. Hij vergelijkt die verandering waar het hier over gaat met een geboorte. Hij zegt tegen die mensen, jullie zijn opnieuw geboren. Nou ja, een radicaler, dat kan toch bijna niet. Radicaler veranderen, dat kan niet. Opnieuw geboren worden. Dat is helemaal een nieuw begin maken, een nieuwe start. En als hij het daarover heeft, gemeente, dan richt hij zich niet alleen op zijn lezers. Want in het vervolg van zijn brief schrijft Petrus over u en over jullie, maar hier sluit hij ook zichzelf in. Dat is opvallend, hè? De lezers zijn heidenen, niet Joden, maar Petrus, hij hoorde zelf wel bij het volk van het verbond. En zo'n losbandig leven, totaal zonder God, dat had hij zelf eigenlijk nooit zo gekend. En toch sluit hij zichzelf in. En hij doet dat bewust. Petrus wil daarmee aangeven en tegen de mensen zeggen, ook mijn leven moest veranderen, moest op een ander spoor gezet worden. Want hoeveel ik dan ook van huis uit over God mag horen, mocht horen en weten, hoeveel ik ook van hem kende, die ontmoeting met de Heere Jezus, die veranderde mijn leven pas echt. Zo echt dat Petrus het opschrijft, dat was een nieuwe geboorte. Ik heb een nieuw leven ontvangen. En dan komen we bij dat woord wedergeboorte. Dat is dus niet alleen, wedergeboorte is niet alleen iets voor mensen buiten de kring van Gods verbond. Daar is het ook belangrijk voor. Maar ook voor hen die binnen die kring van Gods verbond, die op het erf van het verbond zijn grootgebracht. Het is dus iets voor gemeenteleden en voor niet-gemeenteleden. En gemeente, nou is het best opvallend dat over dat woord wedergeboorte, dat er hele boeken over volgeschreven zijn. En dat ook in de Nederlandse kerkgeschiedenis, dat dat best een beladen begrip is geworden. Maar zo vaak komt dat woord eigenlijk helemaal niet voor in de Bijbel. Maar wat ermee uitgedrukt wordt, dat is wel belangrijk. En dat is dat God de eerste is. Net zoals wij allemaal geboren zijn, zonder dat wij daar zelf iets aan konden doen. Want dat is toch ook zo? We konden daar niks aan doen. Zo is het in feite ook met de wedergeboorte. Dat initiatief komt van de andere kant. Dat komt van God en dat zegt Petrus ook. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus heeft ons doen wedergeboren worden. En dat komt niet uit onszelf, maar dat is iets wat van de God en Vader van onze Heere Jezus Christus komt. Daar zit van onze kant eigenlijk helemaal niets in. Wij zijn daar helemaal passief in. Wij gaan in ieder geval geen goede dingen van ons of iets dergelijks aan vooraf. Overigens is dat begrip wedergeboorte ook best beladen, ook al lopen we daar niet dagelijks zo mee op de lippen, maar ik merk dat ook wel aan belijdeniscategezanten, zoals we die dan soms tegenkomen, inderdaad ook, hè, dat we dat begrip op de tafel leggen en ben je wedergeboren? En sommigen die grootgebracht zijn, op een ander kerkelijk erf zal ik maar zeggen, die worstelen daarmee. Ja, ben ik wedergeboren? Dat is ook nogal wat, hè? Dat durf ik toch eigenlijk niet te zeggen. Ja, er gaan dus geen goede dingen van ons aan vooraf. Wel nu, dat wisten die lezers van Petrus zelf ook wel. En Petrus had dat ook bij zichzelf wel ontdekt. Want het enige wat wij inbrengen, dat is uiteindelijk vijandschap tegen God. In ons is helemaal niets gemeente, want dan kunnen we het allemaal mooi opmaken en mooi proberen te verkopen, maar dat is er niet. Er is in ons helemaal niets waarom God zou zeggen, jij hebt het nou verdiend om wedergeboren te worden. Hè? Jij bent nou precies zo iemand met wie ik opnieuw zou willen beginnen. Want in jou vind ik grond. Wedergeboorte gemeente heeft maar één grond. Petrus zegt, God heeft ons wedergeboren. En dan goed die teksten lezen, wat staat er dan? Naar zijn grote barmhartigheid. Zie je dat? Dat is de grond van de wedergeboorte. Gods grote barmhartigheid. Zijn grote liefde. Zijn ontferming voor het verlorene. Dat is de grond van de wedergeboorte. God die in het Oude Testament tegen Israël zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Zo hoor ik dat in de profetie van Jeremia. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom, ziet u dat? Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dat heeft te maken met Gods liefde. Daarom heeft hij getrokken. En dat nou gemeente, dat is de grondslag van die nieuwe geboorte waar Petrus over spreekt. En als je dan even verder leest in hoofdstuk 1, dan merk je ook waarin die liefde concreet is geworden. Want dat zegt hij er direct bij, in de komst van de Heere Jezus Christus. En dan lees ik weer opnieuw in hoofdstuk 1, 18 en 19. U weet toch, zegt hij, dat u niet door vergankelijke dingen verlost bent, maar door het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij heeft u verlost. Hij heeft u vrijgekocht. Gods liefde is vlees en bloed geworden in de komst van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En aan het kruis heeft Jezus die prijs betaald. En het is door hem en door hem alleen, door het offer van Christus op het kruis van Golgotha, dat God van vijanden kinderen maakt. Hij mijn vader, ik zijn kind. Maar gemeente, zou u dat nou ook van uzelf kunnen zeggen? Wat Petrus hier schrijft. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid mij opnieuw geboren deed worden. Zou u dat zo kunnen zeggen? Want eerlijk gezegd heb ik de indruk dat wij veel gemakkelijker het woord geloven gebruiken. Als we zouden zeggen, geloof jij, dan zouden we, ja, ik geloof. Ja, ik geloof. En jij, doe jij nog ergens aan? Zoiets wordt er dan gezegd, ja. Maar wedergeboorte. En ik herken ook wel de terughoudendheid, ook rond de prediking. Want als je het er veel over hebt, loop je dan niet het gevaar dat mensen vooral in zichzelf gaan lopen kijken of ze wedergeboren zijn. En dan gaat men daar allemaal over nadenken van heb ik dat nieuwe leven al of heb ik het nog niet of is het nog niet groot genoeg of wat het ook maar moet zijn. En voor je het weet ben je meer met jezelf bezig dan met het woord van God. En de andere kant is dat je, zoals je dat soms ook in de Amerikaanse theologie tegenkomt, en kerken soms ook, dat er christenen zijn die bijna parmantig hoort zeggen dat ze born again Christian zijn. Alsof het een eigenschap is waarop je je kunt beroemen. Ook dan kun je zomaar met jezelf te veel bezig zijn, terwijl dat nou juist niet de bedoeling is. Wedergeboorte, gemeente, dat benadrukt dat geloven van God uitgaat en dat het nieuwe leven zijn oorsprong vindt in hem. En dat hij het dus is die nieuwe richting geeft aan je leven. Dat hij het is die mij op een ander spoor zet. Gemeente, ik hoop dat we daar allemaal zo ook het een en ander van weten. Nee, je hoeft naar mijn overtuiging, ik zeg dat ook in alle bescheidenheid, echt niet een bepaald moment te kunnen aanwijzen dat je zegt, ja, toen en toen op die dag en op dat uur. Dat is waarschijnlijk vaker niet het geval dan juist wel. Maar het zou toch zo moeten zijn, gemeente, dat je merkt dat de dingen in je leven veranderen toch. Je zou het toch in de gaten moeten hebben, dat is toch zo, dat er verandering is, dat de Heere Jezus belangrijker gaat worden in je leven. En dat je er meer naar gaat verlangen om hem te dienen. Ja, dat je er naar gaat verlangen om vrucht te dragen. Maar dat je ook meer en meer merkt dat strijd met zich meebrengt. Want dat het altijd lang niet eenvoudig is. En ik zou het vandaag aan u en aan jullie zo willen uitleggen. Iemand die wedergeboren is, die krijgt een ander richtingsgevoel. Een leven gericht op één doel. Misschien kan ik het beste uitleggen aan de persoon van Rianne. Rianne is 18 jaar oud en haar leven speelt zich af op heel verschillende gebieden, op heel verschillende eilandjes, zou ik bijna zeggen. En het eerste eilandje wat voor Rianne van belang is, dat is het gezin waar ze uitkomt, waar ze deel van uitmaakt. Haar vader en moeder, haar broer en haar twee zussen. En het tweede eilandje, dat wordt gevormd door haar klas. Rianne wil later graag verpleegkundige worden in het ziekenhuis. En het derde eilandje, dat is het baantje wat ze heeft bij de HEMA. Ja, niet voor de hele week, maar toch voor een paar uren. Dat doet ze graag. En het vierde eilandje, dat is de muziekles die ze probeert bij te houden. Dat lukt niet altijd even goed, maar ze doet haar best toch om te oefenen nog iets en dan ook nog de lessen te volgen. En het vijfde eilandje, dat is de korfbalvereniging. Ja, daar doet ze ook graag aan mee, want sport is ook belangrijk. En bewegen is goed en het maakt je hoofd eens leeg, het is goed om dat te doen. En het zesde eilandje, dat is de meisjesclub in de kerk, waar ze leiding aan geeft. Vindt ze wel leuk. Maar ja, dat kost ook de nodige tijd. Nou, ik ga nou maar niet verder, maar u kan het zelf aanvullen. Hè? Dat is soms om duizelig van te worden wat mensen allemaal doen, hè? En wat ze moeten doen. En veel jongeren zijn dat volgens mij ook. Je zou er soms duizelig van worden. Ze zitten te tikken op zo'n ding. U weet wel wat voor ding ik bedoel, hè? Dat komt omdat ik er niet zo handig en er zit ook jaloezie in natuurlijk, want ik kan dat niet zo goed. SMS'en en hiven en weet ik het allemaal, wat voor MSN'en. En wat voor dingen, dat kan allemaal. En overal zijn ze mee bezig, jonge mensen. De dingen die ze willen, dingen die ze denken te moeten. En over en weer leven allerlei verschillende verwachtingspatronen. En sommige jongeren gedragen zich op school totaal anders dan thuis. En ze zijn op de sportvereniging totaal anders dan op de muziek. En wat verandert er nou wanneer je wedergeboren wordt? En wanneer je leven aangeraakt, vernieuwd wordt door de Heilige Geest? Nou, vergelijk dat nou eens met een aantal kompassen die je op een tafel ziet liggen met bij elk kompas een magneet. En al die naalden zullen dan een andere kant op gaan. Maar als je nou al die magneten eens weghaalt en je legt er één sterke magneet in het midden, dan zul je zien dat al die pijltjes naar één kant gaan wijzen. Je zou kunnen zeggen, die sterke magneet, dat is de Heere Jezus met al zijn gaven, die krijgt meer en meer de overhand, die gaat meer en meer kracht uitstralen, zodat meer en meer van die wijzertjes in die richting komen. In de wedergeboorte krijg je daar zicht op, doordat de Heilige Geest ineens of langzaam je ogen opent en op de Heere Jezus richt. En daarbij gaan al die naaldjes van die verschillende eilandjes waarop wij leven zich richten op die sterke magneet naar Jezus Christus. En wat betekent dat concreet voor Rianne? Ze werkt nog steeds bij de HEMA. Maar ze praat wel eens met een collega die een moslima is. En dan vertelt ze gerust tegen haar over wie de Heere Jezus voor haar is. Want daar schaamt ze zich niet voor. Eigenlijk is ze wel blij dat ze dat zegt. Mag zeggen ook. En dat de Heere Jezus de liefde in haar zichtbaar heeft gemaakt door op de aarde te sterven aan het kruis. Ja, niet dat haar collega dat nou zo allemaal begrijpt, maar ze vertelt er blijmoedig en vrijmoedig over. En op school had ze pas een hele discussie over de vraag wat het geloof betekende in de omgang met patiënten. En een tijdje geleden, toen was er iemand op de korfbal geweest. En toen had Rianne gezegd, weet je wat je moest doen? Je moest met me meegaan. Dan ga ik met je naar de Alpha-cursus. Want het is belangrijk. Want wat ze daar zeggen, dat is voor mij belangrijk, maar net zo goed ook voor jou belangrijk. En weet je wat de klasgenoten van Rianne zeggen? Rianne is overal hetzelfde. Je merkt aan haar dat ze anders is. Want wat ze doet en overal waar ze is, ze leeft voor koning Jezus. Gemeente, en dat is het waar Petrus nou het liefst over wil hebben. Over de Heere Jezus. En dan met name ook over de opstanding van de Heere Jezus. Want daaraan hangt dat nieuwe leven waarover de apostel spreekt. Als Jezus niet was opgestaan. En het kan niet anders of Petrus heeft teruggedacht aan het sterven van de Heere Jezus. Want hij was er niet meer. Gekruisigd, gestorven en begraven. Einde verhaal. En de Emmausgangers die hebben daar ook stem aan gegeven. Want die vertellen tegen die man die met hen meeloopt dat ze hoopten dat Jezus degene was die Israël verlossen zou. Maar hun hoop was de grond ingeboord. Er was niks van terecht gekomen. Hun heiland was dood en hun hoop was dood. Het was een dode hoop geworden. Er was geen lichtpuntje meer te zien. En dan gaan we maar naar huis, want wat moeten we ermee? En dood is dan ook echt dood. Maar door de opstanding van de Heere Jezus is dat alles anders geworden. Want in de loop van de eerste paasdag was het duidelijker geworden. Jezus is opgestaan en hij leeft. En kijk maar naar de apostelen wat er dan gebeurt. Dan komen zij tevoorschijn uit hun kokon van verslagenheid. En dan krijgen ze nieuwe moed. En dan krijgen ze nieuwe hoop. En dan is er nieuwe verwachting. In het bijzonder ook bij Petrus zelf. Want wat was zijn leven op een doodspoor terechtgekomen door zijn verloochening. Geweldig. Maar de Heere Jezus had hem opgezocht. En die had hem aangesproken. En Petrus had hem gezien. Ik lees dat in de Bijbel in 1 Korinthe 15. En van Cephas gezien. Gemeente, wat zullen zijn ogen wijd open gestaan hebben. Dat hem gezien heeft die opgestaan is uit de doden. En dat hem dat nieuwe kracht heeft gegeven. Ja, en ook toen bij die groep van de discipelen daar aan het meer van Tiberias, Simon, zoon van Jonas. Heb jij mij lief? Heb jij mij lief, Petrus? Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. Zie je dat? Als dat niet van de andere kant komt, dan weet ik het niet meer. Petrus begint na de opstanding van de Heere Jezus aan zijn tweede jeugd. En hij zou het kunnen zeggen, Jezus leeft en ik met hem. En geen wonder dat Petrus dat dus ook zo vaak heeft over de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. En dat hij dat ook aan zijn lezers doorgeeft. Want juist door de opstanding van de Heere Jezus is er hoop. Gegronde hoop voor de toekomst. Paulus zegt het ergens anders ook. Als Jezus niet was opgewekt, dan was uw geloof tevergeefs. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En daarom is er voor iedereen die in hem gelooft hoop. De zekerheid van het leven, dat het leven niet een altijd durende kringloop is. We zijn op reis naar een doel en daar is hoop. En Petrus gaat er bijna van stotteren wanneer hij daarover spreekt, over die hoop die er in hem is. Hij zegt, daar ligt voor jullie een onvergankelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis te wachten. En je mag ook zeggen een onaangetaste, een onverwoestbare, een onvergankelijk. Een erfenis in de hemel voor ieder die wedergeboren is. En bij dat woord erfenis, dat dachten de Joden direct aan het land Kanaan. Dat had God hen beloofd als een erfdeel. Gods gezegend land overvloeiende van melk en honing. En toen het volk door de woestijn trok, was daar hun hoop opgericht, want daar had de Heere op overgesproken. En daar gingen ze naartoe en daar richtten zij zich op. Dat was het doel van hun rechts. En ze hoefden zich geen zorgen te maken dat een hoop te vergeefs zou zijn, want God had het zelf beloofd. Hij had het zelf gezegd. En die erfenis lag op hen te wachten. Ja, door de Bijbel heen blijkt ook dat die erfenis kwetsbaar is. Oorlogsgeweld, afgoderij, natuurrampen tasten die kostbare erfenis aan. Petrus zegt, jullie mogen delen in een andere erfenis. Een erfenis die niet kwetsbaar is. Niet onderhevig aan het verderf. Een erfenis die klaargelegd is in de hemel. Daar wordt hij bewaard. Een erfenis in het eeuwig koninkrijk. En nu zit er in die erfenis die Petrus noemt iets dubbels. Een beetje simpel gezegd. Hij is er al, maar je hebt hem nog niet. Die erfenis moet nog uitgekeerd worden. De christenen in Klein-Azië bezitten die erfenis nog niet. Maar ze staan in het testament. Ze mogen al schatrijk zijn. En er worden net tenslotte nog twee dingen van die erfenis gezegd. Allereerst, die erfenis wordt bewaard voor ons. Zo staat er in vers 5. Daar is die erfenis immers in goede handen. In Gods handen bewaard. En daarom is die erfenis, gemeente, ook niet aan vergankelijkheid onderhevig. Daarom is die erfenis vrij van onreinheid, van dood en verderf. Ons heil, onze zaligheid is met Christus verborgen bij God. Die erfenis wordt bewaard voor ons. Maar het volgende vers zegt ook dat wij bewaard worden voor die erfenis. Eigenlijk staat er nog iets sterker. Wij worden bewaakt. Het woord bewaken dat heeft een militaire achtergrond. De Romeinen versterkten hun forten en bewaakten die forten in Klein-Azië. Wij worden bewaakt. Beter dan welke soldatenmacht ook. Bewaakt door de kracht van de Heilige Geest. Vastgehouden door God. Omdat de Heere weet hoe vaak wij in moeite geraken, in beslag genomen worden. Door moeite en zorgen, door verdriet en door vreugde die ons wegleidt en afleidt van die erfenis. En wat komt er veel op ons af dat ons probeert af te trekken van het geloof. Petrus schrijft in vers 6 en 7 niet voor niets over verzoekingen en over beproevingen. Wanneer het van onze kracht af zou hangen, gemeente, dan kwam er helemaal niks van terecht. Petrus wist er alles van. Als één het ervaren had, hoe snel je zulke dingen kwijt wil raken als je het zelf zou willen doen, dan was hij het wel. In gedachten ziet hij zichzelf ook nog lopen op het water. Oh ja, dat was waar. Wat was het toen duidelijk geworden dat God zijn bewarende hand naar hem uitgestoken had, want anders zou die weggezonken zijn. Maar Gods kracht bewaarde hem. En gemeente, zo bewaart ook Gods kracht ons, iedere dag opnieuw. De erfenis wordt bewaard voor ons en wij mogen bewaard worden voor die erfenis. Tot het moment dat het rijk van God in volle heerlijkheid zal aanbreken. En daar mag de hoop van de christelijke gemeente op gericht zijn. Nee, dat betekent niet dat we op deze aarde geen taak meer hebben. Want als iemand het daar indringend over heeft, dan is dat Petrus wel. Maar hij zet in met de hoop. Het leven hier en nu is niet alles. Het oog omhoog, zegt hij, het hart naar boven. Hier beneden is het niet het ware leven, lieve loven. Het is maar waar men Jezus ziet. Gods grote toekomst staat voor de deur. En dat is een toekomst die begonnen is bij de opstanding van de Heere Jezus Christus. En die volkomen zal aanbreken als hij weder zal komen op de wolken. En zouden wij God dan ook niet loven en prijzen? Dat trof me in het bijzonder ook weer bij de voorbereiding. Dat Petrus daarmee inzet, daarmee begint. Al die woorden die hij gebruikt, wedergeboorte, hoop, opstanding, erfenis. Al die woorden, ze worden gedragen door dat ene woord. Dankbaarheid. Geloofd en geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Stemt u daarmee in? Jezus, bron dier hemelvreugde, wat ons ooit op aard verheugde, daar gij ons reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid, waar we eeuwig leven, lieven loven. Jezus, trek ons hart naar boven. Amen. ons samen danken en bidden. We danken u hartelijk, trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat wij vandaag uw woord mochten horen, want juist door uw woord en geest spreekt u tot ons en wilt u zich leren kennen, laten kennen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, laat u zich in het hart kijken en laat u iets zien van uw barmhartigheid en genade, dat u vol van liefde en ontferming bent. Want al zo lief hebt u immers deze wereld gehad, de wereld ook waarin wij leven, de wereld die u buiten de deur zet zo van tijd tot tijd, dat u uw enige geboren Zoon gegeven hebt tot op het kruis, tot in de dood, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het leven hebben tot in eeuwigheid. Want Heere, u openbaart zich in uw woord als die God die geen lust heeft in onze ondergang, maar daarin dat een mens zich bekeert en leeft, en dat een mens zich vanuit de macht van de zonde overgeeft aan u, die het leven wil helen en genezen, die het leven vernieuwt als nieuw geboren en bewoond met uw geest, opdat wij in ons leven, Heere, de reis met u zouden voortzetten. Want wat zou het erg zijn, Heere, wanneer wij in ongeloof aan de Heere Jezus voorbij gaan. Wanneer we zouden zeggen, ik heb hem niet nodig, ik kan het zonder hem wel. Ik red mezelf, Heere, bewaar ons ervoor. Bewaar ons ervoor wanneer wij ons doel niet zouden bereiken, het doel dat u ons gegeven hebt, waarop wij mogen hopen wat u ons in het vooruitzicht stelt, die eeuwige heerlijkheid, het altijd bij u mogen zijn in de hemel, in het vaderhuis met de vele woningen, maar vooral ook straks als de nieuwe aarde waar alle zonden en wonden, alle verdriet en narigheid verdwenen zullen zijn, waar de tranen gedroogd worden en u de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest eeuwig gediend en geprezen zult worden vanwege de genade die u ons bewees. Maar ook Heere, hier en nu, in dit leven hebben wij u nodig. Dat hebben we vanavond gehoord, want Heere, als het van ons af zou hangen, als het van ons moet komen, dan komt er helemaal niks van terecht. Onze levensweg kan ook zomaar geblokkeerd worden. Hoeveel mensen, jongeren en ouderen, lopen vast en ze zien het niet meer zitten. En die voelen zich eenzaam, die voelen zich leeg in deze vaak harde maatschappij. Ik bid u, Heere, voor hen. We bidden u voor die mensen, die broeders en zusters, die psychisch in de knoop zijn komen zitten. Voor diegenen die teleurgesteld zijn in andere mensen, voor jongeren en ouderen die een heil zoeken overal, maar niet bij u, Heere. Wilt u geven door uw Heilige Geest, dat zij zicht mogen krijgen op de genade in de Heere Jezus Christus. Heere, laat ze aan mogen kloppen bij u. En bidden u voor de zieken. Ik wil beterschap geven, Heere, waar het in uw raad bestaat. Zegen de hulp die geboden wordt in de ziekenhuizen door de artsen of welke dan ook, Heere. Wat moet er soms ook veel verwerkt worden. Laten wij met onze nood ook naar u toe mogen gaan. U aanschouwt immers de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden leggen. En we hebben dat zo even gezongen. U kunt en u wilt en u zult in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Zo bidden wij u voor hen, Heere, die in grote moeite verkeren. Wilt u rekening houden, Heere, met hen die niet meer bidden kunnen. Heere, gedenk de noden in deze wereld, want wat is er soms veel geweld. Wat is er soms veel wat we niet begrijpen, hoe het allemaal tot stand komt. Rampen en honger. Heere, we hebben zoveel vragen soms en zoveel waaroms. Heere, wil in die nood ook uw genade zichtbaar laten zijn. Zo het werk zegenen wat er in de gemeente gedaan mag worden, ook hier in de hervormde gemeente van ochtend. Door het werk van de predikant en de kerkenraad. Heere, wilt u het alles genadiglijk zegenen, ook in een persoonlijke levens. En wanneer de mensen zijn die u niet kennen, Heere God, Laten zij u mogen leren kennen in de Heere Jezus Christus. En bidden u voor onze overheden. Laat ze ons mogen regeren, Heere God. Waarin er rekening wordt gehouden met u en uw geboden. We denken aan alle die verantwoordelijkheden dragen. Het lijkt erop alsof er in de wereld heel wat aan de gang is. Machten die jarenlang gezeten hebben. We denken aan Egypte, dat valt om. En Heere, dan maken wij ons gelijk ook weer zorgen over Israël en over de mensen die daar wonen. Hoe zal het daar dan gaan? En wat zal daar dan gebeuren? Heere, we leggen het in uw hand. En bidden u om ontferming en genade. Maar Heere, ook dat ook daar het licht van uw genade zal doorbreken. Dat men ook daar dat evangelie van de Heere Jezus Christus zal mogen horen en geloven. Wilt u harten openen, Heere? Ga zo met ons mee in het verdere van deze week. In alles wat we ons voorgenomen hebben, wat we hadden mogen doen. Heere, mag het alles dienstbaar zijn tot de opbouw en verbreiding van uw woord en uw koninkrijk. En geef ons, Heere, dat we dienstbaar kunnen zijn voor medemensen. Dat we er ook oog voor hebben. En leer ons boven alles, Heere, dat wij met verlangen mogen uitzien naar de komst van de Heere Jezus. Laten wij hunkeren naar die machtige toekomst waarin u alles in allen zult zijn. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Ik weet, u krijgt gelegenheid om uw gaven uit te reiken in de dienst der offeranden. En daarna willen wij nog zingen uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, 7 en 8. Gemeente, ga dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heer onze God. Voor u en alle die bij u horen en alle die u lief en die u dierbaar zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.